Jezus, in uw naam mogen wij komen, Heer. In uw naam mogen wij bidden, Heer, dat ook het komende jaar het goed mag gaan. Bidden voor onze gezinnen, bidden voor onze kinderen. Bidden dat er bekering mag zijn. Bidden voor onze gemeente, Heer, omdat we ook mogen groeien in geloof, in vertrouwen, in aantallen. Heer, op vele punten van ons leven, Heer, mogen wij uw zegen zien. Mogen wij uw leiding en uw wijsheid vragen, Heer, om in het komende jaar ook weer inderdaad dat licht en dat zout te zijn die we moeten zijn. Help ons daarbij, Heer, want uit onze eigen kracht zijn we zo zwak. We bidden inderdaad, Heer, ook voor de school met de Bijbel, voor het getuigenis die uitgaat, maar ook voor de moeilijkheden die er zijn. En we zien uit, Heer, naar de verlossing, of de oplossing, Heer, die u zult geven. We danken u dat wij een machtig God hebben, die dingen voor ons verwezenlijkt. In uw woord staat er, roep mij toch aan en ik zal u voortaan grote ondergrondelijke dingen doen zien waarvan hij niet weet. Vader, leer ons te roepen. Leer ons grote dingen te vragen. Omdat we inderdaad uw naam mogen loven en prijzen. Omdat we inderdaad, zoals in het begin van de dienst mogen zeggen, een lofzang aan onze God met onze gemeente. Dat we dat samen mogen in de naam van Jezus kunnen doen. Heere, geloofd en geprezen zij uw naam. Uw goedheid zijt over ons allen, Heer, en we danken u daarvoor, voor uw zegen voor ons allen. In Jezus' naam. Amen. We gaan nu nog twee liederen zingen en dan mag ik ieders uitnodigen voor de preek.
Leave all in for you. Goedemorgen allemaal. Ja, van waar zal ons hulp komen dit jaar? Het antwoord is simpel. Van de Heere. Zie slechts op Hem. En dat is ook de titel van de prediking van deze morgen. Maar we zullen eerst Gods woord openslaan in Numeri 21 en daarop volgend Johannes 3. Numeri 21 van vers 4 tot 9. De koperen slang. Toen zij van de berg Hor opgebroken waren in de richting van de Schelfzee, ten einde om het land Edom heen te trekken, werd het volk onderweg ongeduldig. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gij ons uit Egypte gevoerd? Om te sterven in de woestijn? Want er is geen brood en geen water. En van deze flauwe spijs walgen wij. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk. Die beten het volk, zodat er veel van Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heere en tegen u gesproken. Bid tot de Heere dat hij de slangen van ons weg doet. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. De Heere dan zeide tot Mozes: Maak een vurige slang en plaats die op een staak. Ieder die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak. En wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. Daarbij aansluitend gaan we naar het Nieuw Testament over en daar lezen we het vervolg in Johannes 3, vers 14 tot 21. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God geeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want in ieder die kwaad bedrijft, haat het licht en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen. Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijken dat zij in God verricht zijn. Bij de voorbereiding van de prediking las ik ook enkele teksten uit Exodus en natuurlijk ook Numeri. En daar stel ik vast dat het volk Israël niet altijd te dikwijls tevreden was en dankbaar was. En we kunnen ook de vraag aan ons stellen: zijn wij altijd dankbaar voor al de zegeningen die wij iedere dag krijgen? Of zijn we zoals Israël, die nog maar pas uit de slavernij van Egypte was verlost, de slavernij onder Farao. En in plaats van dankbaar te zijn, reclameerden ze tegen God. Ze begonnen te morren, hebben we gelezen, tegen God. En dat begon al vroeger. Dat begon al aan de Rode Zee, voor de Rode Zee zelfs. En vervolgens bij Mara, een klein meertje in de woestijn. En dat water, dat was bitter. En ze hadden natuurlijk in de woestijn grote dorst. En God maakte dit water weer gezond. God had altijd het beste voor met het volk Israël. Zoals hij ook met ons altijd voor heeft. En hij zegt: ik zal u zegenen. Ik zal u altijd het beste geven. Ik sta naast u en ik zorg voor u. En daarna, na hun verlossing uit Egypte, kwam er een enorme wolk uit de hemel in de vorm van een zuil. En dat kwam boven het volk van Israël. Overdag was het een wolk en 's nachts een pilaar van vuur. God ging voor hen uit. God toonde hen de weg die zij moesten gaan. God deed ook wonderen bij de Rode Zee, door deze te splijten, om dan ook zo zijn volk te verlossen van de Egyptenaren, van die achtervolgden hen. En God was ook, zoals je gehoord hebt, hij genas de Israëlieten bij Mara, toen ze vreselijk dorst hadden. En dat slechte water, dat was bitter, ze konden daar niet van drinken. En God maakte dit water weer gezond, zodat zij er konden van drinken. En hij deed dat door een eenvoudig stuk hout, beeld van het kruis van Golgotha, ruw houten kruis, dat stuk hout wierp hij in het water. En het slechte water werd weer gezond. Ja, zo is het wanneer we Christus toelaten in onze bittere situatie waarin we soms kunnen terechtkomen, dan wordt het bitterste weer zoet. Hij wil ons altijd zegenen en ons genezen. God voorzag ook de Israëlieten van brood. Hij gaf hun het hemelsbrood. Iedere dag daalde het manna neer in de woestijn, zodat zij ook dagelijks brood in overvloed hadden. En iedereen mocht nemen zoveel brood als hij wilde. Zelfs toen het water van Mara op was in de woestijn, dan gaf hij een water in overvloed. Want Mozes moest van God op een rots slaan. En er stroomde dan ook water uit, zodat het zelfs tot een rivier in de woestijn werd. Wat een ongelooflijke voorzieningen gaf God. En toch waren ze niet dankbaar. En maar klagen en klagen. God had het volk verlost en het was zijn verantwoordelijkheid het volk te leiden, te zegenen en hen van alles ook te voorzien. Maar het was dan ook de verantwoordelijkheid van het volk Israël om hem te volgen en naar zijn woord ook te leven. En hoewel dat volk Israël de ene zegen na de andere ontving, keerde het volk zich steeds van God af. Tot ze op een dag zeiden: wij walgen van dat manna. We zijn dat beu eten iedere dag dat manna. Hebt u niets anders? Eigenlijk riep ze tot God: weg met God. We moeten u niet meer hebben. Is dat ook geen bekend geluid? Dat we ook in onze tijd van alle kanten horen. Velen hebben God aan de kant gezet. Er zijn geen normen meer. Daar is geen plaats meer voor in onze maatschappij. En de mens heeft het respect voor het leven verloren. Het is al begonnen met de abortus en geëindigd met euthanasie. En als je God verwerpt, dan stap je dan ook uit de wereld van God. De wereld van zegen. En waar stap je dan in? Instap je in de wereld van de vloek. En zo kwam ook de vloek over Israël. En waar de vloek is, is de duivel de slang. Er kwamen nu letterlijk slangen. En die slangen drongen het kamp van Israël binnen. En dit kwam dan natuurlijk doordat zij God verworpen hadden, door te zeggen, wij walgen van dat brood, wij lusten dat brood niet meer. En die slangen, die drongen nu de tenten binnen. Voor geen enkele Israëliet was het leven meer veilig. Niemand kon zich ook verbergen. Nee, niemand. Het dodelijke gif stroomde door hun aderen. En dan, één na één, vielen ze dood. De gevolgen van de zonde achtervolgden hen. Maar die zullen ook ons op de hielen zitten. Want de Bijbel leert ons in Numeri 32, vers 23 dat als wij zondigen, de zonde en de gevolgen daarvan ons zullen achtervolgen en vinden. Nu, kon niets dan die vloek keren? Was er niets? Was er dan geen enkel redmiddel? Ja, uiteindelijk bleef hun slechts één ding maar over en dat was roepen tot God. Allereerst gingen ze dan ook naar Mozes en ze vroegen, Mozes, kunt gij ons niet helpen? Red ons toch, haal die slangen toch weer weg. Maar Mozes, de middelaar, die kon alleen voor hen bidden. De slangen wegsturen, dat was voor hem ook onmogelijk. De Israëlieten hadden dus God verworpen en ze hadden voor de vloek gekozen. Ze hadden zelfs het oordeel van de slangen over zich heen gehaald. Maar Mozes ging ten behoeve van het volk voor God staan en hij bad voor hem. God echter haalde de slangen niet weg. En toch wilde God hen redden en toch wilde God hen genezen. Daarom gaf hij aan Israël ook een redmiddel. Maar hoe zou God dan hen genezen, terwijl ze al door die slangen gebeten waren? En het dodelijke gif had al zijn werk gedaan. Konden zij naar een apotheker gaan? Of konden zij bellen naar het antigifcentrum? Nee, dat bestond dan nog niet. God sprak dan tot Mozes. Maak een vurige, een koperen slang. Precies eender als de levende, vurige slangen die nu door dat legerkamp van Israël kruipen. En plaats dan deze koperen slang op een staak, op een paal. En iedereen die gebeten is en die daarna ziet, zal leven. De koperslang die moest dus verhoogd worden. En waarschijnlijk is Mozes dan ook op een heuvel gaan staan, zodat de slang op die staak voor iedereen zichtbaar was. Zo zouden ze dan genezen worden en leven. Dus zien naar de slang op de staak. En dat wat hun kwaad berokkend had, namelijk die slang, werd voor hun ogen opgericht. En zo werd het ook het middel waardoor ze redding en genezing konden bekomen. En daar had God ook een bedoeling mee. Een bedoeling die verder strekte dan alleen voor dat volk Israël. Dat was een boodschap voor de mensen toen, maar ook voor de mensen nu. En Mozes stond daar te midden van die enorme mensenmenigte, van wie ook talozen ook gebeden waren. En velen waren stervende. Mozes zei tot hen, Er komt een koperen slang voor jullie genezing. En daar moet je je blik op richten. De Israëlieten, die hadden misschien iets heel anders gedacht. Ze hadden misschien gedacht, Mozes, als je nu eens naar de overpriester zou gaan, hij zou zeggen, maak een drankje met verschillende kruiden daarin, zodat iedere Israëliet dat kan drinken. En geef hen dat drankje en ze zouden dan genezen zijn. Ja, voor zulke gemakkelijke oplossingen houden mensen ook de dag van vandaag. Of ook dat Mozes misschien had gezegd, kijk, iedereen die nu gebeden is, komt voor mij en voor de ogenpriester staan. En we zullen nu onze handen over jullie heen en weer bewegen. En dan zullen jullie weer gezond zijn. Ja, daar houden ook mensen van. Als het maar occult of paranormaal is tegenwoordig. Of ook als er veel show is. Dat bevredigt de nieuwsgierigheid. En daar hebben de mensen ook geloof in. De mens zoekt altijd datgene wat God verbiedt. Hij gaat altijd wegen op die onheil en dood brengen, maar die geen leven brengen. Als iedereen nu in de woestijn naar de koperen slang keek, genas en het leven ontving, dan geldt dat ook voor ons exact hetzelfde als we naar Jezus op het kruis van Golgotha zien. Jezus zei, op gelijke wijze als Mozes de slang verhoogde, precies zo, met hetzelfde doel zal ik verhoogd worden. En als Jezus verhoogd zou worden op Golgotha, zou het doel daarvan ook zijn dat wie gelooft eeuwig leven zal hebben. Gods antwoord op de nood voor Israël was, maak een koperen slang, verhoog deze op een staak en dan is dat het redmiddel waarin ik voorzie. En zo voorzag God ook in de genezing, in leven, toen in de woestijn en later op Golgotha in het kruis. In de geschiedenis van de koperen slang hebben we het over het zondeprobleem. Het zondeprobleem van Israël, waarvan Mozes zei, de slang die beet is nu een dode slang. Het gif is overwonnen. Iedere Israëliet kon de koperen slang zien. Hij schitterde op de heuvel in de zon. Maar iedereen moest zelf kijken. Het was niet mogelijk dat de man voor zijn vrouw ging kijken. Dat de man toekwam en daar zei, mijn vrouw kan niet komen, ze is bezig met het eten klaar te maken. Nee, er was geen plaatsvervangend geloof. En er waren er ook die dachten dat kijken alleen niet genoeg was. En die brachten dan nog een extra offer. Maar dat was volkomen overbodig. Het was heel eenvoudig. Zie en geloof, het gif is dood. Inderdaad, ja, God is alleen genadig als je in geloof naar het redmiddel kijkt. Het redmiddel dat hij aan iedereen van ons gegeven heeft. Zie slechts op hem. Een mens sterft in zijn zonde als hij niet in geloof aanvaardt wat Jezus aan het kruis deed toen hij voor ons ook verhoogd werd. U kunt ook niet zeggen, ik ben uit Christen ouders geboren, dus nu ben ik gered en ben ik zelf ook een christen. Anderen zeggen, ik heb als kind toch het water van de doop over mijn hoofd gekregen. Dus ik hoor er toch ook bij. Ik ben nu ook gered. En ik doe alles wat goed is. Alles wat ik doen moet. En ik leef fatsoenlijk. En daar doet ook niemand kwaad. Ze vergissen zich allemaal. Er is maar één ding dat redt. Zien op de verhoogde, de gekruisigde Christus. Dat is alles wat we moeten doen. Niets meer, maar ook niets minder. En daar aan het kruis droeg Christus onze zondeschuld. Daar droeg Jezus de vloek van de zonde. Christus heeft onze zonde op zich genomen. Hij werd één met de zonde. De zonde die zo een verschrikkelijke verwoesting kan teweegbrengen in mensenlevens. En Jezus deed dit voor ons, opdat wij zouden leven. Hij ging dood, opdat wij die dood waren, zouden leven. Die geschiedenis van de koperen slang heeft alles ook te maken met het sterven van Jezus. En het sterven van Jezus, alles met de geschiedenis van de koperen slang. En als je het leven wil hebben, dan zul je daar natuurlijk ook zelf moeten voor kiezen. Dat was de voorwaarde in de woestijn. En dat is ook de voorwaarde nu. Wie in de woestijn zeiden dat de koperen slang, dat is bedrog. Dat is waardeloos. En die stierven onherroepelijk. Ook in de dagen van Jezus was het ongeloof heel groot. En ook vandaag zeggen velen dat de kruisdood van Jezus geen betekenis heeft. Waarom moest hij dat doen? Zoiets. En wie dat gelooft, zal ook natuurlijk onherroepelijk aan het gif van zijn zonde sterven. De vraag is nu, wie werden er dan verlost? Wie werden er dan genezen? Het antwoord is eenvoudig. Zij die gingen zien, zij die in geloof gingen zien, zien op de onschadelijk gemaakte en overwonnen koperen slang. Zien is ook geloven dat het slangengif gedood is. En zo geldt dat ook voor ons. In geloof zien op de verhoogde Christus aan het kruis van Golgotha. Waar Gij de zondemacht heeft onschadelijk gemaakt. Hij heeft overwonnen. Hij heeft ook de dood overwonnen, want Gij leeft. En als je dat gelooft, dan zul je ook verlost zijn van het zondegif. En zul je leven. Eeuwig leven. Jezus Christus is dus het redmiddel. En wie hem in geloof aanvaardt, heeft eeuwig leven. Alleen hij heeft de enige oplossing aan de mensen. Van het grootste probleem dat er op aarde kan, het zondeprobleem. Een andere oplossing is er niet. Alle andere oplossingen zijn menselijke probeersels, waar men krampachtig ook aan vasthoudt, maar die geen enkele uitkomst bieden. Daarom zou ik zeggen, plaats al die menselijke oplossingen eens naast elkaar, naast de oplossing die God ons geeft. En dat kunnen we niet anders dan erkennen, het kruis is Gods antwoord het antwoord op het zondeprobleem. Dus zie slechts op hem en daarna volg gehoorzaam zijn stem. Amen. We kunnen samen nog danken voor het woord van deze morgen. Vader in de hemel, wat zijn we dankbaar dat wij uw woord hebben. Wat zijn we dankbaar dat u ook iedere dag ons oproept om ons oog op u te richten in alle omstandigheden. Zoals het volk Israël dat we ook gelezen hebben, dit moest doen op de koperen slang. En wij ons moeten richten op Jezus. Hij gaf ons nieuw leven, hij gaf ons eeuwig leven. Daarom, Heer Jezus, danken wij u dat u ook zo'n grote prijs wilde betalen. Ja, door voor ons te sterven aan het kruis. U droeg daar al onze zonden. U stierf voor onze zonden. U overwon voor ons de zonde, de dood, en u riep het uit: het is volbracht. Wij moeten geen extra offers meer brengen, want door het afbreuk aan hetgeen u hebt gedaan aan het kruis op Golgotha. Daarom danken wij u ook voor Golgotha, waar u uw leven gaf. En wij danken u dat wij nu met u mogen leven, iedere dag, tot in eeuwigheid. En iedere dag onze hulp is van u. Dank u wel dat wij u hebben en dat wij tot u kunnen naderen in gebed, dat de weg open is voor ieder die gelooft. Dank u wel daarvoor. Amen.
Zo, bedankt Iris voor uw woord. Dan zingen we nog één lied. En dan mogen jullie naar huis. En ik wens jullie allemaal nog een goede zondag. En een gezegend nieuwjaar nogmaals. En ik hoop dat het nieuwe jaar echt voor ons allemaal een zegen mag zijn. Dat we echt mogen openbloeien in geloof. Vertrouwen op God, zoals we hebben gehoord. Zien op Jezus. Want dat is de enige weg voor een rijk gevuld leven.
En daarom vergaan ook het volgende lied gaan over Jezus. Hij is verhoogd en door Jezus. Het leven kan. We kunnen altijd vertrouwen op God. Laten we staan recht staan. Thank you.
Heer, gaat voor ons. Heer, laat ons nooit alleen. Heer, laat ons nooit alleen.
Goeie zondag.